Yeah. Goedenavond. Goed dat u er bent. Wij willen vanavond nadenken over een heel ernstig thema. Niet om, dat zeg ik er gelijk even bij, niet om een groep broeders en zusters weg te zetten of iets dergelijks, maar om een leer te toetsen en te ontmaskeren die zeer veel schade aanricht in levens van mensen. Mijn naam is dus Dirk Jans. Ik heb een tijd lang in de charismatische beweging gezeten. Ik spreek dus uit ervaring. Op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat ik demonen ging uitdrijven bij mensen. En ook echt geloofde dat dat gebeurde. Maar die mensen die werden steeds meer eigenlijk gebonden aan ons als bevrijdingsteam. Ze kwamen iedere keer weer terug. En in 2011 ben ik door de genade van de Heere God via een broeder die nu bij de Heer is, uit die beweging geleid. En dat heeft hij gedaan door het woord. En we gaan ook met elkaar iets lezen als inleiding. En dat doen we uit 2 Korinthe 11. En we lezen daar iets over een andere geest. En dat is een reële geest, een andere geest dan de Heilige Geest. En het is ook mijn overtuiging dat die geest actief is in de charismatische wereld. En nogmaals, er zijn vele dierbare broeders en zusters in die beweging. We moeten die mensen ook niet afserveren, helemaal niet. Maar soms moet je mensen uit het vuur rukken, zegt Judas, of ze van een dwaalweg af proberen te halen. Nou, in 2 Korinthe 11 lezen we in vers 1: verdroeg u maar enigszins in mijn dwaasheid, ja, verdraag mij toch. Dit zegt Paulus omdat er mensen waren in de gemeente van Korinthe die hem en zijn bediening probeerden te lasteren. En ze wilden zichzelf daarmee in zijn plaats stellen. En in vers 15 kun je dan ook lezen dat dienaars zijn die zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. En in vers 13 noemt hij ze valse apostelen. Dus hij moest zichzelf verdedigen. En daarom noemt hij hier in vers 1 dat wat hij zegt dwaasheid is. En dat is enigszins, ja, een beetje sarcastisch, omdat zij hem eigenlijk zo wilden afschilderen. En dan vers 2. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik, niet die valse apostelen, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Andere vertaling verloofd. Om u, let op wat er dan komt. Dat is het doel van de bediening van de Heilige Geest. Om u als een reine maagd voor Christus voor te stellen als de bruiloft komt. God wil onze heiliging. Kunt u ook lezen in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En die heiliging gebeurt enkel en alleen door het geloof. Door het geloof in de Heer Jezus. Onze verbinding met hem, onze relatie met hem, door het geloof. En geen enkele ervaring kan daar iets aan toevoegen. Dan zegt hij in vers 3, maar ik vrees dat zoals de slang, en dan doelt hij hier dus op die valse apostelen, met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud, ziet u dat? Die in Christus is. Onze gedachten, onze harten zijn heel eenvoudig gericht op de Heer Jezus. En dat gebeurt door het woord, het gebeurt door de samenkomst, het gebeurt door met elkaar om te gaan, door het gebed. Maar de valse apostelen wilden de Korintiërs weglokken van die eenvoud. En daar zit de slang achter. Vers 4. Want als er iemand komt, zie je dat? Er komt altijd iemand. Vandaag is dat bijvoorbeeld Tom de Wal, daar ga ik zo nog iets over zeggen. Dat is een van de meest leidinggevende figuren vandaag in de charismatische beweging. En die predikt een andere Jezus, staat er, een andere Jezus. Een andere, dan die Paulus verkondigt. Dus die wij niet gepredikt hebben. Of als u een andere geest ontvangt, die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Zie je dat? Nou, dat is de kern van vanavond. Wij leven in een strijd. Als jij Christus wil dienen, als je wil opgroeien in hem, als je ook zo'n reine maagd wil zijn voor hem straks, als je enige verlangen is om hem groot te maken, dan zal de tegenstander altijd iemand op je pad sturen die jou daarvan af wil brengen. En daar zit de slang achter. Nou, waar moet ik op mikken? Op die, hè? Dat gaat altijd mis, dit. Komt er gebeurt. Ja, daar is die. Kijk, ik heb hier wat citaten. Stichting Opwekking, hè, van de bekende bundel, Liederen. Daar staat op de website: wij geloven dat God zijn kinderen oproept en toerust om de kracht van Gods koninkrijk zichtbaar te maken in ons dagelijks leven. Nou, het woordje kracht is een kenmerkend woord voor de charismatische beweging. Maar wat bedoelen zij daar nou precies mee? Met die kracht. New Wine, kent u dat? Het koninkrijk van God brengt heelheid voor de hele schepping. Klopt, straks. Daar bedoelen we mee bevrijding van machten van zonde en kwaad, genezing naar geest, ziel en lichaam, sociale, ecologische en economische gerechtigheid. Alles waardoor het leven kan bloeien. En dan gaat er dus een klein, hoe zeg ik dat, een misleidingje komen. Want dan wordt er Johannes 10, vers 10 aangehaald. Gods koninkrijk brengt het leven in al zijn volheid. Maar wat bedoelt de Heer Jezus als hij zegt, ik ben gekomen omdat zij leven hebben en dat in overvloed? Bedoelt hij daarmee dat wij in ons dagelijkse leven naar lichaam, ziel en geest hersteld worden? Of bedoelt hij daar iets heel anders mee? In Johannes 10 bedoelt hij daarmee dat hij zijn schapen uit de stal leidt en ze naar de weide brengt. Dat is de kennis van de Vader. En dan kun je ziek zijn, of je kunt gezond zijn, of je kunt allerlei problemen hebben. Dat leert het Nieuwe Testament, daar komen we zo nog even op. Maar innerlijk is het leven, het eeuwige leven dat zij u kennen, de Vader en Jezus Christus. Johannes 17, vers 3. Maar hier wordt gesuggereerd alsof het Koninkrijk van God bevrijding geeft vandaag, genezing naar geest, ziel en lichaam. En ook nog eens een keer sociaal, ecologisch en economische gerechtigheid. Nou, dan het Evangelisch Werkverband. Ze waren vooral benieuwd naar hoe ze Gods stem konden verstaan. Ook een hele bekende thematiek binnen de charismatische misleiding. We moeten Gods stem gaan verstaan. Dus je moet de stilte in en proberen af te stemmen wat God tegen jou wil zeggen. En hoe kun je dromen en visioenen interpreteren? Nou, ben je dan nog met de Heer Jezus bezig of niet? Dan ben je met je dromen bezig. Je bent met jezelf bezig eigenlijk. Ik heb nog regelmatig contact met hen, juist omdat het werk van de geest meer zichtbaar is geworden. Nou, wat is het werk van de geest, lieve broeders en zusters vandaag? Wat is het werk van de Heilige Geest? Ja. Ja, goed zo, ja. Maar de vrucht van de geest is liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, goedheid, trouw. He, dat Christus gestalte krijgt in ons. Dat is het werk van de geest. Ik ben gekomen, de Heilige Geest zegt, of sorry, de Heer Jezus zegt, als hij komt, zal hij mij verheerlijken en uit het mijne nemen. Wij worden gevormd naar het beeld van zijn zoon. Maar het werk van de geest iets uiterlijks maken, iets zichtbaars maken, wat op zichzelf ook wel eens kan gebeuren, dat is het verleggen van de kern. Nou, dan hebben we tenslotte nog deze. There is more, ken je dat? Dat zijn elk jaar conferenties. Het gaat bij there is more, er is meer. Hè? Er is meer, er is meer. Denk je nou echt dat jouw leven, hè, met je gebrekkige geestelijke ontwikkeling, dat dat het nou is? Zo wordt er gepraat, hè? Er is meer. En wij allemaal, als we naar onszelf kijken, verlangen wel eens naar wat meer kracht en wat meer dit en wat meer dat. Ja, toch? En daar spelen dit soort bewegingen op in. Over de veranderende kracht van het Koninkrijk van God. We gaan er naartoe om bemoedigd te worden, bekrachtigd voor de roeping of taak om profetisch richting te krijgen ten aanzien van onze bestemming. Maar wat is onze bestemming eigenlijk? U weer? Ja? Ja, maar wat is het onze bestemming hier? Wat is Gods plan met ons hier, nu? Juist. Alle dingen werken mee ten goede. Wat is dat goede? Nou, dat er iets gevormd wordt van Christus in ons. Stefanus werd gestenigd. Jacobus werd onthoofd. Het zijn geen geweldige, succesvolle verhalen. Maar Christus werd in hen gezien. En dat is het doel. Nou, ik heb tenslotte nog deze. Dit is van Tom de Wal, van de afgelopen week. Zolang we nog moeite hebben met val in de geest, zijn we nog niet klaar voor de kracht van handelingen. Maar waar in het boek Handelingen vallen mensen in de geest? Nergens. Maar wat zegt hij dan? Om zijn bewijs aan te voeren. In Handelingen werden hele gebouwen geschud. Door de kracht van de Heilige Geest. Hele gebouwen. Maar in werkelijkheid was het maar eenmaal in Handelingen 4. De plaats waar zij waren werd bewogen. Prachtig. Maar dat wordt dan geassocieerd met vallen in de geest. Als u het woord van God kent, dan ontmaskert u dit soort leugens. Maar mensen die het woord niet kennen, denk ik, ja, geweldig, tuurlijk. Oh, dus ik moet vallen in de geest. Nee. Er staat dan vervolgens, let op, in Handelingen 4, vers 31, als het gebouw waar zij zaten bewogen werd, dan staat er dit. En zij werden vervuld, allen vervuld met de Heilige Geest. En, wat staat er dan? Zij vielen in de geest? Nee, staat er niet. Er staat, en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En het woord van God, lieve mensen, is altijd het woord aangaande de Heer Jezus. In Handelingen 4 spraken Petrus en Johannes over de Heer Jezus. In Handelingen 5 wordt ze hen verboden in die naam nog te spreken. Maar ze zeggen, het is ons een eer om voor die naam oneer te lijden. Dat is wat er gebeurt. Nou, gevolg is dit. Dat is de extreme versie, hè, van de charismatische verleiding, dat mensen uiteindelijk op de grond gaan liggen en een ervaring hebben. En de kern van de charismatische verleiding is ervaring. Wij moeten iets ervaren van de kracht van God. Maar als je naar het hindoeïsme kijkt, oh, deze staat er niet eens op. Die had ik er ook tussen gezet. Nou ja zeg, dat is heel typisch. Ik laat hem wel even zien of vanaf de iPad. Wacht eventjes. Want deze. Kijk. Je hoort eigenlijk op het scherm te staan. Hier. Zie je? Dit is het hindoeïsme. Daar liggen ze ook op de grond. Zie je dat? Dus uiteindelijk is een andere geest verantwoordelijk. De Kundalini geest. Die ook in de yoga, ik doe even met je zo, anders dan glijdt die Bijbel ook naar beneden. Die ook in de yoga bekend is, waardoor mensen ervaringen krijgen en zichzelf niet meer onder controle hebben. Maar dat is niet het werk van de Heilige Geest. Waarom hiervoor waarschuwen? Omdat ongezonde leer uiteindelijk leidt tot ongezonde levens. We hebben binnen de charismatische wereld extreem en gematigd. Maar allebei richten ze zich op de ervaring. En ervaring is iets uit onszelf, van de ziel. Natuurlijk is er een ervaring als we de Heer Jezus kennen, maar dat is iets heel anders. Dat gebeurt in onze geest. Dat is kalm en dat is intuïtief. Maar de ervaring van de ziel is iets heel anders. Dat is emotionele ervaring, wat altijd wisselt. En daarom leidt het tot mensen die met zichzelf bezig gaan. In Colossense 1 staat dit. Paulus schrijft aan die gemeente die geloof had in de Heer Jezus en liefde tot alle heiligen. Kun je lezen in hoofdstuk 1. Hij zegt, maar ik bid wel voor jullie. Waarom? Nou, hij zegt, we hebben ervan gehoord, namelijk van hun geloof en van hun liefde. Dan zou je zeggen, dan gaan we danken. Nee, dan zegt hij, we houden niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Wat was er namelijk aan de hand in Colosse? Er waren ook weer mensen gekomen, net als in 2 Korinthe 11, die kwamen met ervaringen. Kun je lezen in hoofdstuk 2, visioenen, ingewijd in wat hij heeft gezien of niet gezien. Ligt even aan je vertaling. En Paulus zegt, oké, pas nou op en daarom bid ik voor jullie, en dat geldt ook voor ons, dat wij mogen worden vervuld met de kennis van wat God nu eigenlijk wil. Wat wil God nou met ons? Nou, dat kun je lezen in Colossense 2 vers 6, wat God met ons wil. Zoek dat maar eens op. Colossense 2 vers 6. Buiten alle ervaring om, wil God dit. Even kijken. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Zie je dat? Geworteld en opgebouwd in hem. In hem. Bevestigd in het. Wat is dat dan? In het geloof. Want zij wilden iets voelen, iets ervaren. Hè? Of bepaalde wetten, of feesten, of wat dan ook. Nee, zegt Paulus, bevestigd in het geloof. En dan staat erachter, zoals u onderwezen bent. En in de charismatische wereld is onderwijs ondergeschikt gemaakt aan de ervaring. Het wordt ook altijd gezegd, ja, dogma's, daar heb je niet zoveel aan. Het moet gevoeld worden, de kracht moet openbaar worden. Maar de waarheid is dat God ons juist uiterlijk afbreekt en innerlijk opbouwt. Zoals Paulus zegt in 2 Korinthe 12, hè, ik heb een welgevallen in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Dat bedoelt hij mee, als ik naar mijn eigen persoon afhankelijk ben en zwak, dan is Christus in mij groot. Dan ben ik sterk in het geloof. Nou, dat is de wil van God. Maar dan moeten we wel wijsheid en geestelijk inzicht voor ontwikkelen. Want allemaal zijn we op weg in de groei. En allemaal hebben we wel, als we naar onszelf kijken, het gevoel, oh, dat kan allemaal veel beter. En dan komt er iemand die zegt, ja, maar het kan ook beter. En het kan zelfs nu beter en het kan snel beter, maar zo werkt het niet. Opgebouwd worden in Christus duurt een heel leven lang. Dus de wil van God is opgroeien in de Heer Jezus, door het geloof, via het geschreven woord van God, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is de basis. Kan er dan nog wel eens wat gebeuren? Tuurlijk. Moeten we dan alle wonderen en tekenen afschrijven? Ook niet, daar kom ik zo op terug. Maar dit is de basis. Zo werkt God in principe met alle gelovigen. En alles moet worden getoetst aan de Bijbel wat er gebeurt. Wat mensen vertellen, wat ik vertel vanavond. Wat zondag iemand anders vertelt of op de Bijbelkring. Daarom moeten we, lieve mensen, het woord kennen, het woord van God kennen. En door het goede onderwijs tot je te nemen, precies een beetje aanvoelen van dit zijn de juiste uitlegboeken, de juiste studieboeken. En de rest laat ik links liggen, groeien op in de kennis van het woord. En dat is nog niet zo makkelijk tegenwoordig. Nou, Johannes die zegt, geloof niet iedere geest. Je moet niet die mensen beproeven. Tom de Wal is niet het probleem. Hè? Maar de geest van waaruit iemand spreekt. Is het de Heilige Geest? Dan zul je dat gelijk ontdekken doordat het allemaal over de Heer Jezus gaat. Is het een andere geest, dan wordt de aandacht gericht, zoals Eva werd verleid, op een andere boom. De boom van de kennis van goed en kwaad. En dat is in principe een symbool voor onze eigen bronnen, onze eigen ervaring, onze eigen vermogens, de wet. Nee. De geest van God is één grote richting aanwijzen naar de Heer Jezus. Nou, de kenmerken van, hij heeft 24 jaar overgeslagen, hoe kan dat nou toch? Nou ja, vreemd, dat is zeker door de mail gebeurd. Maar ik wil even iets lezen uit Colossense 1 vers 10 en 11, het staat wel op mijn scherm, maar niet op dit scherm. Dus dat is vreemd. Er staat in Colossense 1, als wij die wil van God gaan begrijpen, dan staat er dit in vers 10 en 11, dan lees ik even uit een andere vertaling. Om de Heer waardig te wandelen, zie je dat? Dat is vers 10. Tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God. En nou komt het. Met alle kracht bekrachtigd, tot naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Maar wat doet die kracht dan? Dan staat er in vers 11, tot alle volharding en langmoedigheid, geduld. Hey. Dus als ik met alle kracht bekrachtigd word, dan leidt dat tot volharding. Waarom zou ik moeten volharden? En waarom zou ik geduld moeten hebben? Nou, omdat Christus in mij gaat niet van de een op de andere dag. Ik moet leren te volharden, de wedloop te lopen met volharding. Mijn oog gericht op hem. En niet met mezelf bezig te zijn, ben ik nog gegroeid of niet? Nee. Daarom is kracht in de Bijbel iets innerlijks. En in de charismatische beweging is het iets uiterlijks. In de schrift is het dynamisch, dat Griekse woord ook iets uiterlijks. Als het gaat om de wonderen van de Heer Jezus. Maar in de brieven van de apostelen is het iets innerlijks. Nou. Dan de kenmerken. De nadruk ligt op de ervaring, de uiterlijke zaken. Maar Paulus bidt in Efeze 3 dat God ons met alle kracht door zijn geest bekrachtigt, opdat Christus door het geloof in onze harten woont. Dus dat is zijn gebed voor de Efeziërs, voor ons. Dat God de Vader u met alle kracht bekrachtigt door zijn geest. Om wonderen te doen? Nee. Om tekenen te doen? Nee. Dat staat er niet. Er staat opdat Christus door het geloof in uw hart woont. Dat betekent dat onze harten vol zijn van hem. Dat wij een liefde voor de Heer Jezus ontwikkelen. Dat alles om hem draait. Dat wij met hem leven. Dat wij met hem praten. In de zin van dat wij bidden. Dat wij hem in alles betrekken. Heer Jezus. Hij, de geliefde van de Vader, is ook degene die in mijn hart woont. Dat is kracht. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 12. Ik heb dat hier opgeschreven. Heel graag zal ik dus roemen veeleer in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij woont. En zwak was hij. De focus is ook op de Heilige Geest, voortdurend. Maar de Bijbel heeft nooit de focus op de Heilige Geest, maar altijd op de Heer Jezus. De Geest is het middel, de persoon die de Heer Jezus in het middelpunt stelt tot verheerlijking van de Vader. Johannes 16, vers 13 en 14. Hij zal uit het mijne nemen, hij zal niet uit zichzelf spreken, maar hij zal mij verheerlijken. Nou, de doop met de Geest is eigenlijk de, hoe zou ik dat zeggen, de hoeksteen van de leer van de charismatische beweging. De Pinksterbeweging ook wel. Als je niet de doop met de Geest ontvangen hebt, vaak gebeurt dat met handoplegging, ja, dan ben je er nog niet. Sorry. Er moet een soort extra, dosis Heilige Geest komen. Dat noemen ze ook wel eens de second blessing. En vaak zie je het ook na de doop, dat mensen handen opgelegd krijgen en er wordt gebeden om de Heilige Geest. Maar in de Bijbel wordt nooit de Heilige Geest gegeven door handoplegging, met uitzondering van één geval in Handelingen 8. Maar dat heeft een unieke historische betekenis, namelijk dat Petrus de Samaritanen de handen oplegde, zodat iedereen kon zien dat niet-Joden ook deel uitmaakten van de behoudenis en de Heilige Geest ontvingen. Voor de rest ontvangen wij de Heilige Geest door... Sorry, iedereen door elkaar? Ja, u? Ja, goed zo. Door de Heer Jezus aan te nemen. Titus 1, 3, vers 6 zegt dat God de Geest rijkelijk over ons heeft uitgestort. Dat is een verleden tijd. Dat wij dat niet ervaren, is omdat we vaak nog vleeselijk zijn. Dat is een ander verhaal. De Korintiërs waren ook vleeselijk. Hadden overigens alle gaven trouwens, kom ik zo op. Maar het is wel een feit, als je gelooft in de Heer Jezus, geeft God alles wat je nodig hebt. Betreffende het leven, de volheid van de Geest, het is je allemaal gegeven. Alleen, wij moeten leren daarin op te groeien. Nou, wonderen, tekenen worden in de charismatische beweging toegeschreven aan alle gelovigen. Ga maar oefenen. Hè? Heb ik ook gedaan. Ik gaf ooit een bijbelstudie in, waar was het ook alweer? Papendrecht. Maar er was één jongen, die was verlamd. Dus ik zei, we gaan geen studie doen, we gaan hem genezen. Nou, hij is een uur bezig geweest, maar hij ging net zo verlamd naar huis als dat hij kwam. Dan voel je toch een beetje vervelend. En dan ga je denken, ja, heeft hij dan te weinig geloof gehad? Of had ik te weinig geloof? Hoe zat dat nou precies? Maar de werkelijkheid is dat in 2 Korinthe 12, vers 12, Paulus spreekt over de tekenen van een apostel. En in het boek Handelingen, waar ik nu al 57 avonden mee bezig ben met een groep, zien wij nergens dat gelovigen in Antiochië of in Efeze of waar dan ook wonderen verrichten. Nee, apostelen, Stefanus en Filippus, dat is het. Ik weet waar het vandaan komt, dat komt uit Marcus 16. Deze tekenen zullen hen die geloven volgen. Zie je wel, hen die geloven. Maar lees je verder, dan zie je dat de Heer Jezus de apostelen bedoelt. Nou, dit is ook een kenmerk van de charismatische verleiding, dat genezing jou toekomt. Want de Heer Jezus heeft immers onze ziekte gedragen, toch? Staat op in de Bijbel. Dus je hoeft niet meer ziek te zijn. Ik was ooit eens bij een bidstond en was een mevrouw die riep dit. Ik zei, zijn je zonden vergeven? Ik zei, ja, zei ze. Ik zeg, hoe weet je dat? Ik zeg, nou, de Heer Jezus heeft mijn zonden gedragen op het kruis. Ik zeg, moet je daar nog wat voor doen verder? Nee, zijn vergeven. Ik zeg, Ik zeg, maar waarom ga je dan allerlei woorden van genezing uitspreken? Ja, nee, omdat die persoon, zijn ziekte zijn ook gedragen. Ik zeg, maar wacht even, voor je zonde hoef je niks te doen, maar voor de ziekte moet je ineens alle dingen gaan uitroepen. Nee, dat is niet eerlijk. Als hij jouw ziekte heeft gedragen, dan hoef je ook niet ziek te zijn. Snap je? Uiteindelijk zullen we niet ziek zijn, want het Koninkrijk van God, Jesaja 33, Vers 24, er zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Maar vandaag, in onze tijd, waar het gaat om het geloof, was Paulus ziek, Galaten 4, Epafroditus was ziek, Filippenzen 2, Trofimus was ziek, 2 Timotheus 4, Timotheus was ziek, 1 Timotheus 5, drink een beetje wijn voor je vele zwakheden. Dus, is er dan nooit genezing? Zeker wel. Jacobus 5, als er iemand ziek is in de gemeente, laat hij de oudste bij zich roepen. En als hij gezondigd heeft, beleid dat. En ze zullen een gebed over hem uitspreken en de Heer zal hem oprichten. En sowieso kunnen we voor alle ziekte bidden. Maar dat is wat anders dan dat wij de handen moeten opleggen. En dan vervolgens de gaven van genezing moeten uitoefenen. Daar kom ik nog wel even op terug zo. Goed. Dat heb ik al gezegd, het Koninkrijk van God is in alle gebieden van het leven. Oh ja, ik had met die genezing had ik 1 Petrus 2 erbij gezet. Ik ga niet alles opzoeken vanwege de tijd, maar daar staat, door zijn striemen is ons genezing geworden, want, wat staat er dan achter, weet iemand het? Want wij allen dwaalden als schapen. Het staat niet, want wij waren allemaal ziek, nee. De striemen zijn niet de gezelslagen van de soldaten, maar dat is Gods toorn over hem toen hij tot zonde werd gemaakt. Want wij dwaalden als schapen, heeft niks met ziekte te maken. Dat nog even als toevoeging. Nou, het koninkrijk van God is vooral kracht in alle gebieden van het leven. Maar Paulus zegt, als ik zwak ben, ben ik sterk. En ik heb Filippenzen 4 vers 13... Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik heb geleerd wat armoede is. Ik heb geleerd wat rijkdom is. Dus Paulus had daar geen deel aan die geweldige zegen op aarde. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou, apostelen, gezalfde profeten zijn er vandaag ook nog. Hè. Er zijn zelfs mensen die zichzelf apostel noemen. Maar Efeze 2 vers 20 zegt dat het de gemeente is gebouwd op het fundament van de profeet, van apostelen en profeten. Dat fundament is gelegd. Er zijn geen apostelen meer. Er zijn nog wel mensen die gezonden worden door de Heilige Geest, naar allerlei gebieden. Dat woordje uitgezonden betekent ook apostel. Maar een apostel in de zin van het Nieuwe Testament, met het gezag en de autoriteit van Paulus en Petrus, die zijn er niet meer. Nou, als je daar al vragen over hebt straks, kun je dat allemaal na de pauze, kun je dat nog even bespreken. Ja? Even zien. Volgende. Tongentaal, ook zo één. En profetie. Woorden van kennis en openbaringen zijn heel belangrijk in de charismatische wereld. Maar het woord tongentaal bestaat niet eens. Want het Griekse woord glossalie betekent gewoon talen. Zij spraken in andere talen. En de Joden die uit alle gebieden van de wereld kwamen naar Jeruzalem, hoorden hen spreken in hun eigen taal. Dus hoezo gaan we nou ineens brabbeltaal als een taal voor God bedenken? Dat is een charismatische uitvinding. En de tongen zullen verstommen, de talen, is ook gebeurd. Want de talen waren een teken. Voor wie waren die talen een teken? Voor de ongelovige Joden in Korinthe. En nergens in de brieven van Paulus vind je dat hij spreekt over de gave van talen of over de gave van genezing. Waarom? Waarom niet aan de Efeziërs? Waarom niet aan de Filippenzen? Omdat de Korintiërs vleeselijk waren. En zij hadden alle gaven, maar waren kleine kinderen. En ze wilden zichzelf de lucht insteken. Moet je mij eens kijken. Ik heb de gave van genezing. Ik heb de gave van profetie. En dan zegt Paulus, ho, 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 wacht eventjes. Het lichaam is zo samengesteld dat iedereen een plek heeft. En God heeft als eerste aangesteld apostelen. Zijn soms allen apostelen, jongens? Nee, nee, nee. Jullie moeten je plek weten. En de talen zijn we helemaal onderaan. Want wie in een taal spreekt, sticht zichzelf. En dat is nou juist het probleem in Korinthe. Opgeblazen, vleeselijk. Met jezelf bezig, moet je mij eens kijken, ik spreek in een andere taal. Maar als je profeteert, bouw je de gemeente op. Streef dus naar de hoogste gaven. Dat zijn de gaven die de ander meer van Christus laten zien. Dus, er is geloofskracht in woorden. Je moet een probleem aanspreken, heb ik ook gedaan, hè? Want jouw woorden hebben kracht, wij zijn geschapen naar Gods beeld. God schiep met woorden en wij kunnen ook dingen veranderen met woorden. Is dat zo? Nou, woorden kunnen wel heel veel schade doen, psychologisch gezien. Maar Paulus zegt in Filippenzen 4, ik heb geleerd in allerlei omstandigheden toch te vertrouwen op de Heer Jezus. Zijn woorden konden zijn omstandigheden niet veranderen, hoor. En onze woorden ook niet. Dit is een hele lastige, daar kunnen misschien nog vragen over komen. Een enorme nadruk op demonen en de duivel. Mensen kunnen allerlei geesten hebben. De geest van nicotine, de geest van trauma, de geest van homoseksualiteit enzovoort. Maar vinden we dat ook in het Nieuwe Testament? Of zegt Paulus in Galaten 5, dat zijn allemaal werken van het vlees. Demonen kunnen ons misleiden. Hun taak is de leugen verspreiden via mensen. En als wij niet vast in het woord staan, kunnen wij door de listen van de tegenstander misleid worden, zodat we niet meer met de Heer Jezus van de Bijbel bezig zijn, met een andere Jezus, die ons alleen maar wil genezen. Dat is niet de Christus der Schriften. Hij heeft dat gedaan toen hij op aarde was, maar de wereld heeft hem verworpen. Hij die kwam om allen gezond te maken, hebben ze gekruisigd. Denk je dan dat God hem nog steeds als de genezende laat optreden? Wel nee. Hij is nu in de hemel met heerlijkheid en eer gekroond. En hij trekt allen tot hem die geloven. Om ze naar de geest eerst te vormen naar zijn beeld. En straks als hij komt, zuchten wij nu in de hoop van de verlossing van ons lichaam. Nou, als Romeinen 8 vers 23... wat in de Bijbel staat, als dat waar is, en het is waar, dan zegt Paulus niet voor niks, wij zuchten. Zijn lichaam was ook gebroken. Hij droeg de littekens van de Heer Jezus in zijn lichaam. Hè? En hij zuchtte bij de gedachte, bij de hoop, dat zijn lichaam zou worden verlost. Maar demonen wonen niet in christenen. Ze kunnen ons wel aanvechten, maar als wij in het woord blijven en ons oog gericht houden op de Heer Jezus, kunnen ze niks beginnen. Daarom zegt ook Efeze 6, neem de wapenrusting op. Overigens, in die wapenrusting staat niet vasten. In de wapenrusting staat ook niet tongentaal. Nee, in de wapenrusting staan allemaal zaken die te maken hebben met jouw geloof in Christus. Het schild van het geloof, het borstharnas van de gerechtigheid enzovoort. De helm van het heil. Kolossenzen 1 vers 13 zegt dat wij zijn verlost uit de macht van de duisternis. En Handelingen 26 vers 18, dat als je je bekeert, ben je verlost uit de macht van de duisternis tot het licht. Er staat zelfs uit de macht van Satan, daar. En in Johannes 4 vers 4 staat, hij die in u is, is meer dan die in de... Ja, die in de wereld is, ja. De demonen zijn in de wereld met hun aanvoerder. Maar in ons is de Heilige Geest. Daar kan geen demon tegenop. Sterker nog, daar kan het hele leger van Satan niet tegenop. Want ik ben zwak, maar hij is meer. Zo moeten we dat... Nou, er komt een grote opwekking, wordt er altijd geroepen. Maar de Bijbel zegt, nee, er komt helemaal een grote opwekking. Even afgezien van de plaatselijke opwekkingen. Maar het wordt alleen maar erger in de christenheid. De mensen zullen zijn zelfzuchtig en geldzuchtig en onheilig en ondankbaar enzovoort. En ze zullen met een schijn van godsvrucht de krachten van verloochenen. Nou hoop ik natuurlijk dat in Uithoorn een opwekking komt. Dat er broeders en zusters zijn die enkel en alleen de Heer Jezus willen dienen en hem verheerlijken. En aan zijn tafel zitten op de eerste dag van de week, avondmaal met elkaar. Dat we over hem nadenken, over hem zingen, dat is opwekking. Goed. En oecumene is een belangrijk iets. Alle kerken samen. De paus erbij. En men wordt klaargemaakt voor de komst van de antichrist, de mens van de zonde, die met tekenen en wonderen de hele wereld zal misleiden. Openbaring 13, 2 Thessalonicenzen 2, vers 7. Ja, en als men nu al roept dat er wonderen en tekenen gebeuren, die niet gebeuren overigens vaak, dan zal als hij komt, zullen ze massaal in die hele ecumenische beweging, want er wordt niet meer gekeken naar of iets heilig is of onheilig, maar gewoon als iets christelijk is, is het goed. 2 Timotheüs 2 zegt in vers 19, wie de naam van de Heer noemt, moet breken met de ongerechtigheid. En je moet jezelf reinigen van de vaten die tot oneer zijn van de meester. Dat wil niet zeggen dat wij beter zijn, dat wij geen fouten maken, dat wij geen zonde doen af en toe. Maar mensen die in een leefstijl volharden die niet tot eer van de Heer Jezus zijn, die mogen wij niet, als zij zich christenen noemen, tot onze broeders of zusters beschouwen. Dat is lastig. Gisteren had ik het over Nehemia 7, gistermorgen. En Nehemia die stelt allereerst op de muur aan de poortwachters. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, jij mag er niet in, jij mag er wel in. Wat op aarde wordt gebonden, wordt in de hemel erkend. Nou, dat is een heel thema voor een avond, maar goed. Er is een grote plaats voor worship. Worship. We hebben vanavond lekker geworshipped. Vette muziek erbij. Op zwepende muziek. Maar de schrift zegt, Hebreeën 2, zegt de Heer Jezus, in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En het is de vrucht van onze lippen, Hebreeën 13, die zijn naam belijden. Emoties opwekken is geen werk van de Heilige Geest. Want God is het die alles in allen werkt. God werkt. We hoeven hem niet een handje te helpen door allerlei emoties aan te wakkeren. En zeker is worship niet zou springen en hossen, maar het is dat wat van Christus in jou is aan de Vader vertellen. Vrouwen zijn leidend vaak in de charismatische wereld. Ik was gisteravond nog bij een stel. Het zijn vrienden van mij, maar die zitten helemaal in de charismatische wereld. Tenminste, de gematigde versie. En zij zegt, ja, binnenkort moet ik weer spreken daar en daar. En dan denk ik van, ja, Paulus zegt, laat de vrouwen zwijgen in de gemeente. En ik sta niet toe dat een vrouw gezag heeft of over de man heerst. Maar overal in de charismatische wereld, waar het gevoel belangrijk is, zien we, nou, ik denk aan Joyce Meyer, Beth Moore, allemaal vrouwen. En Paulus spreekt ook in 2 Timotheüs over vrouwspersonen. Dat zijn mensen die geleid worden door gevoel en emotie en niet door het woord van God. Nou, nog een paar dingetjes om jullie te bemoedigen. Want ik ga nou iets moois zeggen. Even dit achter ons laten. Als je in de Heere Jezus gelooft, dan heeft God alles aan jou gegeven. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken. En de charismatische beweging zegt, nee, die goddelijke kracht moeten wij nog gaan voelen. Die moeten wij nog gaan najagen. En dan zegt de schrift, nee. Zijn kracht heeft ons alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht. Hoe dan? Nou, door de kennis van hem. Die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd. 2 Petrus 1 vers 4. Heerlijk toch? Je gelooft het of je gelooft het niet. Als je het gelooft, verheug je in de Heere God en aanbid je hem en dank je hem. Als je het niet gelooft, ga je op zoek naar nog meer kracht. Maar dat hoeft niet. Ook nog in de hemel weggelegd, hè? Ja, dat is heel veel moois. En Johannes schrijft zijn eerste brief omdat er in die tijd mensen waren die zeiden, ja, maar kijk, je moet eigenlijk een diepere ervaring, een diepere kennis aanboren om echt God te leren kennen. En dat is alleen maar voor de aller heiligste mensen weggelegd, zoals wij natuurlijk, hè? De gnostici. En dan zegt Johannes zegt in zijn brief, nee, dit is het getuigenis dat God ons eeuwig leven heeft gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, hoeft niet ergens te gaan zoeken. Je hoeft ook niet naar Afrika om daar een vaderhartscursus te volgen of weet ik wat. Nee, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ja, maar ik ervaar het niet. Geloof wat er staat. God heeft het gegeven op basis van het kruis. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nee. Nou, deze heb ik al voorgelezen. En dit is de wil van God, uw heiliging. Nou, laten we even tot slot kijken hoe de Satan Eva heeft verleid. Want dit is precies wat er vandaag ook gebeurt. We gaan even naar Genesis 3. Even zien. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, wat is het eerste wat Satan zegt? Is het echt zo? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Is het echt zo? Hij heeft God wel gezegd, maar je voelt er niks van, hè? U mag niet eten van alle bomen in de hof. Wat had God gezegd? Zullen we even kijken? Vers 16. De Heere God gebood de mens van alle bomen in de hof, van de hof, mag u vrij eten. Zie je dat? Dat moet je van onthouden. Hè? Vrij eten. Wat een genade, hè? Vind je niet? Satan zegt, is echt zo? God is niet zo goed als jij denkt. Heeft God echt jou alles gegeven betreffende het leven? Wel, nee. Heeft hij al jou alle kracht gegeven die er is in Christus? En let op, de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Hé, waar is het woordje vrij nou ineens gebleven? Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat. Ho, ho, Eva, in het midden van de hof. Staat de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden van de hof? Helemaal niet. De boom van het leven staat in het midden van de hof. Maar haar aandacht werd getrokken naar het verbod. Of het gebod. En dan zegt ze ook nog. Van die heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken. Is dat zo? Aanraken heeft God nooit iets over gezegd. Maar zij beperkt de goedheid van God nog meer. Door de leugen te geloven. Door in gesprek te gaan met de slang. Moeten wij ook niet doen, hè? Sommige mensen gaan tegen de demonen gaan praten. Want dat deed de Heer Jezus ook. Maar wij zijn niet de Heer Jezus. Dat moet je nooit doen. En dan vervolgens, let op, toen zei de slang, u zult zeker niet sterven, daar heb je de leugen. De leugen. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en u zult als God zijn. Goed en kwaad kennend. En let op, de vrouw zag, ervaring, dat de boom goed was, om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om verstandig door te worden. Ervaring. Ze gaat kijken, ze gaat nadenken, maar ze vertrouwt God niet meer op zijn woord. Satan lanceert leugen in de gemeente. Zoals de slang Eva verleidt door haar sluwheid, zegt Paulus. De aandacht wegtrekken van wie God echt is. God heeft ons alles gegeven, lieve mensen. Hij heeft ons zijn Zoon gegeven als het object waar wij ons mee bezig moeten houden. Object klinkt een beetje technisch. Het voorwerp van liefde. En dan zegt hij, is het echt zo dat God gezegd heeft? En Eva's kennis van het woord, wat ze van Adam gehoord heeft, want ze heeft het niet rechtstreeks gehoord van God. Ze had naar Adam moeten gaan ondergeschikt aan de man. En dan wordt ze haar de leugen voorgehouden, haar aandacht wordt gericht op dat wat haar ziel aanspreekt. En dat is wat vandaag gebeurt, lieve mensen. Nou, langs welke weg dan? Tot slot, niet van de ervaring, geloof. Geloof betekent, ik heb niets anders nodig. Ik heb geen ervaring nodig, ik heb geen gevoel nodig, ik heb niks nodig om te zien of om te ruiken, wierook of zo. Ik wil alleen door het geloof. Zoals Paulus zegt, voor zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Het geloof is in de geest. Standvastig met de Heer Jezus bezig zijn. Daarom zegt hij ook in Romeinen 1 vers 9, want God die ik dien in mijn geest, niet in mijn ziel, en het christendom is één grote prikkeling van de ziel geworden. Grote gebouwen, indrukwekkende gewaden, kaarsen, wierook. Nee. Je dient God niet met je ziel. Je hebt niks meer nodig dan alleen hem. Dat is moeilijk hoor. Hij zegt in Filippenzen, die en in Christus Jezus roemen. Nou, dat heb ik allemaal al genoemd. Groei op tot hem, groei op in hem, via het woord van God. Nou, dat is precies 5 voor 9. Nou, 4 voor 9, het gaat snel hè, de tijd. Op mijn horloge 5 voor, dus ik ben prima op tijd. Straks gaan we deze vragen met elkaar bespreken. Welke van de genoemde charismatische kenmerken maken nog deel uit van jouw geloof? Misschien heb je nog wel eens iets, ik wil nog in tongen spreken of ik wil nog graag mensen hun handen opleggen. In hoeverre zijn ervaringen belangrijk in jouw geloofsleven? Vind je het moeilijk de charismatische claims te toetsen aan de Bijbel? Misschien zeg je wel, ja, er staat toch ook in de Bijbel dit en dat. Ja, hoe zit dat nou precies? 4. Ken je broeders of zusters die daar nog in verstrikt zijn? Hoe ga je daar nou mee om? En 5, in hoeverre is de Heer Jezus het doel van jouw leven en het centrum van jouw hart? Dat zijn de 5 vragen die we straks met elkaar even gaan bespreken. En dan om 10 over gaan we dat even bespreken. En als er dan nog meer vragen zijn, vuur ze af. Wie weet heb ik wel ergens een antwoord. En dan kunnen we nu naar de thee. Of de koffie. Amen. Dankjewel voor jullie aandacht. Tijd vliegt, hè? Ik ben heel benieuwd naar de ervaringen, ervaringen van de groepjes. En nou, ik ga gewoon de vraag oplezen en dan wil ik voorstellen dat als iemand daar iets over wil zeggen, dat kan. Is iedereen er weer? Ja. Er zijn nog mensen op de wc. Gaat het niet goed? Oh ja. Welke van de genoemde charismatische kenmerken maken nog deel uit? Zijn er nog mensen die zeggen, ja, nou, ik heb toch nog een klein beetje dit of dat als houvast of als ton? Hey, ik ken zijn naam. Ja, de hou had je verteld. Ja. 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 Ja, snap ik. Nee. Ja. Ja. Ja, snap ik, ja. Wordt het overigens opgenomen, dit? Nee, toch, dit stuk?
Het is altijd moeilijk te verstaan.
Daarom, dan moet ik herhalen wat mensen vragen.
Deze wordt in handen gepakt, ik zal het in de microfoon.
Ja. Nou, deze broeder spreekt nog af en toe in talen, of tongentaal, maar heeft wel ervaren dat dat toch wel op weerstand duidt in hemzelf, na het lezen van een boek. Hè? Ja, nou kijk, de menselijke geest is een heel verraderlijke, want wij kunnen onszelf natuurlijk bedriegen. En het spreken in talen als het gaat om de brabbelversie, dat is een uiting vanuit het centrale zenuwstelsel, waardoor wij onszelf bedriegen en denken dat wij in talen spreken. Maar de schrift zegt in Markus 16, in nieuwe talen zullen zij spreken, dat zijn dus bestaande talen. En 1 Korinthe 12 legt het altijd in het kader van de gemeente. De geest deelt uit om de ander toe te rusten. Dus als u samenkomt en iemand spreekt in een taal, er is geen uitlegger, enzovoort. Dus het is nooit een persoonlijk iets tussen jou en de Heer. Ja, u roept, nou, ja.
Ja. Ik had verkering in de beginjaren in een Pinkstergemeente in Den Haag. Mm-hmm. En op een gegeven moment begon iemand te spreken in talen en er was een uitlegger. Ja. Toen stond een tweede persoon op die zegt, ik ben professor in oude talen.
Ja, ik ken dat,
en deze meneer sprak een vervloeking in het oud-Russisch.
Ja.
Met andere woorden, de vertaling klopte niet,
ja, klopt.
Maar het was ook oud-Russisch. Dus dat gevaar kan er dus ook in.
Zeker. Maar het is dus niet naar de schrift dat er een taal zou zijn die ons met God in verbinding stelt. Spreken soms allen in talen? Nee. Dus als dat iets zou zijn voor ons geloofleven, dan moet iedereen dat doen. Maar het is een deel van de gaven van genade. Dus, u zei nou.
U zei van dat dat bedoeld is voor in de gemeente.
Ja.
Maar in 1 Korinthe 14 lees je dat het juist ter opbouw van jezelf is.
Ja.
En dat je daarmee God eert, zeg maar.
Dat je daarmee?
Dat je daarmee ook God eert met die taal. In 1 Korinthe 14.
Ja, maar het hele verband van de eerste brief, hè, aan Korintiërs, is dat zij dus vleeselijk waren. In hoofdstuk 1 staat, het ontbreekt u aan geen enkele genadegave. Maar het zegt dus helemaal niets over de geestelijke staat van de gemeente of van de gelovigen. Want ze waren vleeselijk, ze waren opgeblazen en wilden zichzelf eigenlijk voortdurend in het middelpunt stellen via de tekengaven. En daarom is de brief aan de Korintiërs ook een waarschuwing en een rechtzetten van een verkeerde praktijk. En niet een uiteenzetting van wat nou de gaven zijn. Want dat is meer Romeinen 12, Efeze 4 en 1 Petrus 4. Dus hij corrigeert een bestaande wanorde. En daarmee zegt hij, als je in een taal, want wie in een taal spreekt, sticht zichzelf. Nou, is dat positief bedoeld? Of is dat juist negatief bedoeld? En daar verschillen de meningen natuurlijk van. Maar ik denk dat dat niet positief bedoeld is in de context van zijn hele betoog. Want in hoofdstuk 13 zegt hij, de liefde is de motivatie voor de gaven. Want als ik een gave uitoefen, dan sticht ik mijn broeder of zuster. Dat is de liefde. Maar als ik mezelf sticht, ja, dan is dat dus niet overeenkomstig hoofdstuk 13. Zo zie ik dat.
Ja, ik zie het iets anders, maar...
Jij ziet het iets anders,
ja,
maar...
Ja, hij zegt er ook in 1 Korinthe 14 van, ik zou wel willen dat u allemaal in talen spreekt, maar nog liever dat u profiteert, zeg maar.
Zeker, want het was natuurlijk in die tijd een belangrijk tekengave voor de Joden in Korinthe. Ik zou willen dat jullie... Ik spreek nog meer dan jullie allemaal in talen, maar dat was niet een soort geloofservaring, maar een bediening van Paulus. Dus het is... Profetie is het spreken tot bemoediging en vertroosting en vermaning, zodat de ander, 1 Petrus 4 vers 11, woorden van God of namens God als van God hoort, die tot het geweten spreken. En een taal, ja, dat versta je niet, dus dan, als het niet uitgelegd wordt, kan het ook niet opbouwen.
Ja, daarom denk ik juist dat het, maar u zei, van het is bedoeld voor in de gemeente met een uitleg erbij.
Ja.
Terwijl, ja, het ook lees dan 1 Korinthe 14, voornamelijk bedoeld is voor jezelf.
Ja, maar dan zou dus de geest wel heel erg discrimineren als hij dat niet aan iedereen zou geven. Als het zo geweldig zou stichten. Hè. Maar Ik zei het al net, ik ben nu eens met Handelingen bezig. Handelingen 15, ze versterkten de gemeente met vele woorden. En Paulus versterkte de gemeente. Handelingen 15 vers 41 meen ik. In Handelingen 18 zie je dat ook weer. De gemeente werd alleen versterkt als ze over Christus hoorden. En als ze woorden hoorden die ze konden verstaan en begrijpen. En die het geloof opbouwt. En als je een taal spreekt, dan sticht je jezelf wel. Maar dat is meer op een manier van moet je eens kijken wat ik allemaal kan. Zo zie ik dat, zo lees ik dat. Maar laten we daar niet een aparte kerk om beginnen weer. Want, ja. Wacht even, want u moet op de band, hè.
Ja. Ik sprak met een zendeling van jaren geleden al, die in Belgisch Congo werkte. En daar spraken eigenlijk heel veel mensen spraken in tongen, maar dat waren geen gelovigen.
Nee.
En daar was het heel merkwaardig als iemand tot geloof kwam.
Stopt
hij ermee. Hield het op.
Ja, maar als we even alle charismatische claims even niet zouden kennen, en we zouden gewoon lezen wat er in Handelingen staat, en in Marcus en in 1 Korinthe, dan zie je gewoon dat er talen werden gesproken die tot een teken waren voor de ongelovigen. Als een oordeel van jongens, het evangelie, de genade is buiten Israël gekomen tot de heidenen, die ook niet eens in Israël hoeven toe te treden om tot de behoudenis te komen. Dat was een oordeel, een taal die ze zelf konden verstaan. Dus daarom zegt ik zou willen dat jullie allemaal een talen spraken, want dat zou dus nog meer bevestigen aan de Joden daar in Korinthe, want als je leest in Handelingen 18, daar waren heel veel Joden in Korinthe. En de gemeente was ook in het huis van de synagoge, hoe heet die man ook weer, de overste van de synagoge. Dus dat zijn allemaal aanwijzingen. En als je naar Efeze kijkt, de volwassen gemeenten, Filippenzen, Efeziërs, Colossenzen, dat waren volwassen gemeenten. Daar spreekt hij nooit over taal. Dus als het dan zo zou stichten, zou hij dat zeker gezegd hebben. En Judas zegt ook, terwijl u uzelf opbouwt in het allerheiligste geloof. Dat niet in een taal, maar door het woord te kennen. Bij eens inziens, hè? Zeg ik er nou wel even bij natuurlijk. Ik ben niet degene die de wijsheid in pacht heeft, maar zo denk ik dat de schrift het bedoelt. Nog meer mensen die, oh ja. Ik wist dat dit zou komen.
Waar je ook een beetje rekening mee moet houden is natuurlijk het feit dat wat wij tegenwoordig, dat noem ik dan de moderne charismata, hè? Dus alles wat we tegenwoordig zien,
ja.
Dat is allemaal niet beperkt tot het christendom.
Nee.
We zien dat hele, het hele tongentaal zoals we dat dan noemen, zien we in allerlei andere religies zien we dat terug.
Ja.
Het vallen in de geest, het lachen, brullen, ja. Kruipen, dat komt in allerlei verschillende religies komt het terug.
Zeker.
En er is maar één Heilige Geest en die werkt in hen die wedergeboren zijn.
Ja.
En alles wat er niet is, niet van die geest. Dus je zult echt goed moeten toetsen. En ook als je zegt, als we weten vanuit Gods woord dat bijvoorbeeld met het talen, de tongentaal, de talen, dat zijn gewoon bestaande talen.
Ja.
Ja, dan moet je meteen al gewoon afstand nemen als je inderdaad van die rare brabbeldingen hoort. Dan kan het wel verklaard gaan worden met, ja, maar dat is een taal van engelen.
Ja, ik ken die uitleg.
Ja, dat is leuk en aardig, maar ga dat eens bijbels onderbouwen. En,
ja. Er is een YouTube meneer, de Spencer Smith, ken je die of niet? Van the third Adam. Ja, en die heeft hier aardig wat tijd aan besteed, beter dan ik het kan. En als je dat interessant vindt, duurt wel even, ben je wel even bezig. Maar die heeft daar uitgebreid ook op zijn YouTube kanaal the third Adam. Dus laat hij ook zien, talen worden gesproken in allerlei religies. En die klanken laat hij dan naast elkaar horen. En dat is precies hetzelfde. Goed, zijn er nog meer mensen die worstelen met dingen die ze... Vraag 1. Ja. We moeten wel om 10 uur stoppen hoor, dus daar zeg ik wel vast bij.
Nou, ik heb er wel behoefte aan. Ik heb van tevoren wel even met je over gesproken, maar ik weet niet of dat voor iedereen duidelijk is. Want daar heb ik ook nogal mee geworsteld welke gaven van de geest nou voor deze tijd zijn. Of welke gaven nou alleen voor de tijd van het Nieuwe Testament. Is dat duidelijk te kaderen? Of zeg
nou,
een
kijk,
keer dan
de gaven van, sowieso is het niet gaven van de geest, maar de gaven van genade. Charismata betekent gaven van genade door de geest vanuit de Heer Jezus. Want er is één Heer en er zijn vele bedieningen. In feite zijn alle gaven voor de gemeente bedoeld. Alleen de gaven van genezing, de gaven van talen zijn wat mij betreft vooral in de begintijd actief geweest. Maar je moet eigenlijk God nooit iets voorschrijven. Dus als er vandaag nog talen zouden nodig zijn of genezingen, dan wil ik dat niet uitsluiten. Dus we moeten dat ook niet kaderen. Maar goed, kijk naar het herstel van de muur in Nehemia. Kijk naar Johannes de Doper, deed ook geen enkel teken. Juist het herstel van de gemeente in een tijd van verval werd toch geen enkel wonder in Esra of Nehemia. Nee, het waren allemaal mensen die bouwden aan de muur en aan de tempel. En aan. Dus dat is deze tijd vooral. Maar goed, kijken we op Afrikaanse gebieden. Ik heb natuurlijk ook wel mensen gesproken die daar actief waren in de zending. Ja, daar gebeuren natuurlijk bijzondere dingen. Moeten we ook niet uitsluiten. Moeten niet bang zijn voor wonderen of zo. Maar het wel even kaderen. Dus. Maar vooral de opbouwende gaven. Hè? Kennis, geloof, profetie, onderscheiding van geesten en zo, dat soort zaken. Ja, die zijn heel erg nodig om elkaar in de Heer Jezus op te bouwen. Goed, dan hebben we nog. In hoeverre zijn ervaringen belangrijk in jouw geloofsleven? Ja.
Dat is wel belangrijk, ervaren. Als het niet boven het woord wezen. Ervaren zijn erg belangrijk, maar moet niet boven het woord van God wezen. Je moet altijd aan de Bijbel toetsen.
Ja.
Want dat moet even belangrijk zijn.
Ja.
Ik vind het wel eens fijn als God ervaren. Ik heb ervaren toen ik tot bekering ben gekomen.
Zeker.
Toen ervaren echt dat de Heilige Geest in mijn hart woont. En dan weet je dat hij de onderpand is.
Ja.
Ja. En als ik moeilijk en verdriet heb, ik was heel wanhopig en huilen.
Dichtbij.
Als ik een moeilijk had, verdriet, wanhopig was ik, huilde. En zei, Heere God, het komt goed. Het kwam goed, echt waar.
Ja, ja. Nou, kijk, Hebreeën 4, vers 12 zegt, het woord van God is een levend, scherp, tweesnijdend zwaard. En het scheidt van één, ziel en geest. De ziel, dat is waar wij mee in contact staan met de schepping. En de geest, waar wij in contact staan met God. En het woord onderscheidt dat, die twee zaken. Dus hoe meer je het woord kent, hoe meer de geest ervaringen kent, om het zo maar te zeggen. Maar de ziel, dat is, wisselt alle kanten op. Blij, bedroefd, ligt maar een beetje in je stemming.
Maar toch het woord blijven lezen.
Ja, en sommige mensen hebben gewoon een ander karakter, die zijn heel erg emotioneel. Die hebben iets meer ervaringen met de Heer dan ik.
Ja, en ik ben een beetje enthousiaste. Ik ga een beetje zingen en ga ik dansen zo.
Je mag hartstikke zeker graag dansen. Vind ik hartstikke leuk als mensen gaan dansen. Een beetje swingen. Als er maar niet gevlacht wordt en zo. Want dat vind ik dan weer... Vinden jullie het moeilijk om charismatische claims te toetsen aan de Bijbel? Of hebben jullie al, zijn jullie al zo in het woord geworteld, Bijbeltijgers, dat dat lukt? Want sommige, ik vond het... Ik ben... Nou ja, 15 jaar bezig om die dingen te onderzoeken. En in het begin is het heel lastig. En zeker 1 Korinthe 12, 13, 14. Als je leest in 1 Korinthe 14, dan zijn sommige dingen nog best wel moeilijk te begrijpen. Hè? Wat bedoelt u nou precies en zo? Maar goed, daar heb je er geen moeite mee dus. Oh, u heeft er moeite. Kom hier met die microfoon. Ja, nee, heel eerlijk, tuurlijk. Het is ook niet makkelijk. Je moet hem wel even voor je mond houden. Ja.
Dat vind ik wel heel moeilijk, vooral als het iemand is waar je veel van houdt, of een hele goede vriend of vriendin.
Ja.
Als je merkt dat die toch wel die, een aantal van die dingen heeft, want ik zei het in het groep bijvoorbeeld dat ze je willen zegenen of zo.
Ja,
hè?
Klopt,
als je
ja.
het moeilijk hebt, dan vind ik dat zo lief bedoeld,
ja.
Maar eigenlijk denk ik, ja, wat moet ik ermee?
Ja, dat kan niet zoveel klaar. Ja, vraag 4 is dus, ken je broeders of zusters die ook of die nog vastzitten in het charismatische denken? Hoe ga je daarmee om? Dat is moeilijk hoor.
Hetzelfde aan de claims.
Ja. Nou, zal ik het anders zeggen. Kun je avondmaal vieren met charismatische mensen? Hè?
Ik wel.
Jij wel? Ja. Tuurlijk. Dus een belangrijke, als mensen de Heer Jezus toebehoren en ze leven niet in zonde en ze hangen niet een andere leer over de Heer Jezus aan, dan kun je daarmee, dan kun je ze niet uitsluiten. En dat is het inzicht wat je moet hebben. Is iemand echt geen christen en helemaal in een bepaalde geest verstrikt, ja, dan is het een ander verhaal. Maar goed, dat gaan we vanavond allemaal niet oplossen. Ja, jij wil nog wat toevoegen?
Nou, ik hoorde een paar keer vanavond over de Korinthebrief.
Ja.
En eigenlijk denk ik dat daar ook een beetje een antwoord in zit. Je moet me maar corrigeren als ik het verkeerd heb. Maar ik heb zelf ook nooit zo bij nagedacht. Daar wordt heel veel over de gaven gesproken. Maar je zei ook van het is eigenlijk een vermanende brief.
Ja.
En bijvoorbeeld Efeze, Filippenzen, dat zijn meer onderwijzende brieven.
Ja, dat klopt.
Ja, ja. En als je de. Dus in Korinthe, daar is dus veel aan de hand wat niet goed is.
Klopt.
En je zei aan de andere kant ook van dat tongen, taal, ja. dat juist vaak dus in niet-gelovige kringen
ja.
is. En dan durf ik zomaar de conclusie te trekken of dat goed is. Ik vind het best wel ver gaan, maar dan constateer ik dus eigenlijk dat er ook heel veel niet-gelovigen in Korinthe in de gemeente waren, als daar dus sprake van tongentaal is.
Hm. Hij zegt natuurlijk in 1 Korinthe 12, vers 13, ja. want hè, u bent allen door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus het zijn wel allemaal gelovigen.
Ja. Maar als je dus ik wat ik dus vanavond hoor, hè, dus daar ga ik even van uit. Hè.
Ja.
Maar als ik het verkeerd begrijp, dan.
Ja, dat heb je al twee keer gezegd, dus dat gaat.
Dus als ik. Ja, ja maar. Het gebeurt dus ook. Het hoeft niet per se dus gelovigen te zijn die in tongentaal spreken. En aan de andere kant, in de andere brieven, hebben ze het niet over tongentaal.
Nooit, nee.
Zij waren
vleeselijk.
Ja.
Dus ze waren wel gelovig. Ze waren tot één lichaam gedoopt, maar ze waren vleeselijk. Dat betekent dat je de aandacht naar jezelf richt. Je zoekt je eigen belang.
Mm-hmm.
Dat deden zij dus ook in de gaven.
Ja.
En ze gingen naar afgodentempels en ze gingen naar de prostituees en weet ik het allemaal. Dus ze waren heel vleeselijk. En Paulus corrigeert ze op al die vlakken. En dan zegt hij dus eigenlijk eerst avondmaal 1 Korinthe 10. Het is ook echt de tafel van de Heer. Dus hij noemt daar ook eerst de beker, het bloed, hè, dat is rein en heilig. Mm-hmm. En dan gaat hij naar de gaven en dan gaat hij naar de samenkomst.
Ja.
Dus allemaal was het een wanorde.
Ja.
Iedereen praatte door elkaar, de vrouwen die deden hun zegje en dan gaat hij het allemaal corrigeren.
Ja. Dus eigenlijk is het niet helemaal terecht dat altijd de Korinthebrief daarin als maatstaf genomen wordt.
Nee, het is corrigerend.
Ja.
En daar leren wij natuurlijk heel veel van.
Ja, 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 ja.
Dus maar als hij zegt van laten 2 of 3 profeten spreken, was het omdat er daar wel 10 of 12 of 15 het woord voerden.
Ja.
Dus dat is correctie.
Ja.
Terechtwijzend, ja.
Herzien, ja.
Ze hadden allemaal wat te brengen. Hartstikke fijn, maar het was één grote kippenhok. Dat kan niet. Dus hij zegt, oh, God is een God van vrede en niet van wanorde. Dus laat alles welgevoeglijk en in goede orde gebeuren. Want anders is het, als de ongelovige binnenkomt, denk je, wat is dit voor een wartaal dat hier wordt gebrabbeld? Kan niet.
Ja, ja.
Dus.
Okay.
Laatste vraag is, in hoeverre is de Heer Jezus het doel van jouw leven en het centrum van jouw hart? De eenvoud, Jezus Christus. God heeft het niet zo ingewikkeld gemaakt. Hij heeft gezegd, dit is mijn zoon. Ik geef hem op het kruis voor jou. Ik zet hem in de hemel als jouw target, hè, je doel. En zoals hij mijn geliefde is, zo zou ik ook zo graag willen dat hij jouw geliefde is. En als dat zo is, dan zal hij je bewaren voor alle valkuilen. En voor alle trials, hoe zeg je dat, verdrukkingen en beproevingen. Die zijn er. Als Christus het centrum van je hart is, is mijn ervaring in ervaring. Hey. De afgelopen jaren, dan blijft hij altijd trouw. Maar onze verantwoordelijkheid is niet iets voortbrengen of iets produceren of iets, maar om te ontvangen uit zijn genade en uit zijn heerlijkheid wie Christus is. Ontvangen is zijn en niet doen. En bij de charismatische wereld is het vooral dat je dingen moet doen. Maar God wil dat je iemand wordt, dat je iemand bent waarin Christus zichtbaar wordt. Dat is vrijheid. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ik hoop dat dat voor jullie allemaal geldt. Ik zie allemaal knikkende mensen, dus ja.
Mag ik één vraag stellen?
Nou, nog... Ja, je bent al heel aan het woord geweest. Nee, mag. Nog één dan.
Nee, maar als een charismatisch iemand over mij zegt, ik heb een woord voor jou, of ik heb een beeld...
Dan zeg ik altijd, hoef ik niet te horen.
Ja, hoef ik niet te horen.
Nee, dus dat, niet te horen, dat kan niet... want de Heer spreekt zelf wel tot mij.
Maar hij kan het niet uitgelegd worden als een profetisch woord over mij.
Nee.
Niet. Dat niet.
Paulus had in zijn geest voorgenomen om naar Jeruzalem te gaan. Hij zegt in Handelingen 20, ik weet dat mij daar verdrukkingen te wachten staan. En dan wordt dat bevestigd door Agabus. Ja. Maar die zijn niks nieuws.
Nee.
Hij bevestigde dat. Dus een profetie over jou vind ik meer waarzeggerij dan dat het door de geest is.
Ik was er al bang voor.
Ja, want de Heer leidt ons persoonlijk.
Ja.
En een ander kan mij bevestigen in mijn indruk. Maar ik heb zelfs een keer een begrafenis geleid van een jonge vrouw die zichzelf had om het leven had gebracht. Mm. Omdat zij door profetie in de weg helemaal kwijt was geraakt. Dat is heel veel. Ik heb die profeet ook proberen verantwoordelijk. Maar die was al lang weer gevlucht en die kreeg ik niet te pakken. Maar dat soort dingen gebeuren gewoon. Je kunt helemaal de weg kwijtraken. Mijn schoonzus is... tot op de dag van vandaag bij psychologen, omdat ze gewoon door de charismatische gemeente waar ze zat, echt helemaal geestelijk de weg kwijtgeraakt. Dus het is echt gevaarlijk. Ik heb een profetie voor jou. Een beeld voor jou. Een woord voor jou. Sorry? Ja, het is occultisme. Het is waarzeggerij. Ik was ooit eens in een gemeente, stond een vrouw boeken uit te delen van Tom de Wal. Ik zei, wat ben u aan het doen? Ja, ik deel boeken uit. Ik zeg, bent u van deze gemeente? Nee. Ik zeg, nou, dat vind ik raar. Ik zeg, gooi ze maar in de prullenbak. Zal ik voor je bidden? Ik zeg, nee. Nou, ze begon zo te bidden. Wilt u deze? Ik zeg, wat ben je aan? Dus het is heel dwingend. Ze willen eigenlijk vaak je onder hun betovering, is het bijna, brengen. En mijn ervaring is tot slot dat het echt een betovering is. Als je erin zit, denk je echt dat er wonderen gebeuren en genezingen. Maar ze gebeuren helemaal niet. Maar je bent zo in die wereld dat je denkt het allemaal te zien. Maar het gebeurt niet. Goed, zal ik afsluiten met het gebed? Dank jullie wel voor jullie komst trouwens. En laten we niet, dat wil ik nog wel even afsluiten, laten we niet negatief alles afkeuren, betoetsen en vooral op onszelf ook acht geven. He, want anders krijgen we een soort geest van kritiek. En dat is niet hetzelfde als de geest van ongezonde Bijbel toetsen. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons tot het licht gebracht heeft in uw Zoon, de Heer Jezus. Wat is Hij geweldig. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven en u heeft ons in Hem het leven gegeven. Hij is het leven. Vader, we hebben buiten Hem niks nodig. Geen ervaring of geen taal die we niet zelf verstaan. Heer, maar U heeft ons een hele bijzondere zegen gegeven in Hem. En het is Uw verlangen dat wij elkaar in Hem sterken en bemoedigen en aansporen. Vader, en daarvoor heeft U ook Uw geest gegeven. En daarom willen we U zo danken vanavond voor Uw grote genade. En als Hij komt, dan zal een vreugdegejuich opstijgen om Hem te begeleiden straks ook naar deze wereld, waarin Hij alles recht zal zetten en elke leugen zal logen straffen. Heer, geprezen zij uw naam. Amen.